Er valt ineens stilte. Dan zegt ze als er komt een dominee voorbij. Het zou ook een oud burgemeester kunnen zijn. Welkom allemaal bij de inmiddels vierde avond die we besteden aan de informatie om te komen tot de nieuwe coalitie en college in Bloemendaal. En we spreken vanavond met de fractie zelfstandig Bloemendaal en daarna met liberaal Bloemendaal. En dan beginnen we met zelfstandig Bloemendaal, met de heer Sleeuwen. En mevrouw, spijt me, kunt u nog even uw naam noemen?
Maar één keer, dan niet meer vergeten. Christa Vaas.
Vaas, ja. Goed, dan hebben we dat. Oké, hartelijk welkom. U voert beide het woord, neem ik aan, hè? Of, ja, prima. Maar we wilden eigenlijk beginnen met de vraag, dat is traditie in deze twee weken. Hoe duidt u de verkiezingsuitslag? Wat vindt u daarvan en hoe ziet u de positie van zelfstandig Bloemendaal in een eventueel college of coalitie? Meneer Sleeuwen, gaat
ja, de gang. Ik wou al bijna zeggen dank u, voorzitter, maar dank u, heer Snijders. Ja, het is heel simpel. De verkiezingsuitslag is duidelijk. Er is één grote winnaar, dat is Hart voor Bloemendaal. Daarnaast is zelfstandig Bloemendaal ook nieuw in de raad. Dat betekent eigenlijk dat het qua programma zit Hart voor Bloemendaal en zelfstandig Bloemendaal heel dicht bij elkaar. Dus u praat nu eigenlijk met een van de winnaars van de verkiezingen. En dat heeft volgens mij ook consequenties. En de consequentie is dat op zijn minst Hart voor Bloemendaal serieus moet worden genomen als coalitiepartner. En ik ben er nu al van overtuigd dat dat niet zo is. Ik weet nu al zeker dat er van tevoren al, als PvdA namelijk twee zetels had gehad, dan was het al helemaal rond geweest. En nu is het ook wel rond en doen we dit eigenlijk voor de bühne. Het is leuk natuurlijk, het is een beetje aandacht voor de kleine partijen, maar het is hartstikke rond. Ik durf er wel een flesje wijn op te zetten op de coalitie die er gaat komen.
Zou het niet leuker zijn om er dan een fles champagne op te zetten?
Nou, ik ben een liefhebber van een goede rode wijn. En ik hou niet van champagne, goed, want ik ga hem zeker winnen.
We gaan straks nog wel even met elkaar praten wat dan de inzet van de weddenschap wordt. Oké, dus u zegt Hart voor Bloemendaal moet in ieder geval in de nieuwe coalitie. En zelfstandig Bloemendaal?
Ja, wij hebben allebei geen ambitie om wethouder te worden. Maar goed, als aanvulling op. Wij zeggen nooit nee. Op welke constructie dan ook. En er zijn mogelijkheden. Er zijn ook mogelijkheden om over rechts te gaan. Er zijn ook mogelijkheden om de VVD, de grote verliezer van de verkiezingen, 4,2 zetels, terwijl ze er eigenlijk 8 moeten hebben. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af waarom die überhaupt met de VVD begint. Maar dat is natuurlijk traditie hier.
Ja, nou ja, goed. We moeten natuurlijk ook getalsmatig, moet het ook wel ergens naartoe natuurlijk. Dat snapt u ook. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, dat ben ik met u eens. Oké, dat is helder. Dus als het gaat over de politieke duiding, dan zegt u, nou, Hart voor Bloemendaal is in ieder geval een van de winnaars. En die, dat zou terecht zijn als die in de coalitie komt. En zelfstandig Bloemendaal, niet per se, maar als het nodig is, dan valt erover te praten. Daar komt het eigenlijk op neer. We hebben natuurlijk ook aan u een aantal vragen op papier gesteld, maar omdat het uit wordt gezonden, is het goed om ook live nog even een aantal zaken door te nemen, zodat iedereen kan volgen ook wat de standpunten zijn. Ik zou even willen beginnen met de manier van besturen in Bloemendaal en met de bestuurscultuur en de wijze van omgang met de inwoners. Nou ja, het is geen geheim natuurlijk dat u daar wel zo uw opvatting over heeft, dat het anders moet. En hoe zou u dat in willen kleuren? Moet er een nieuw participatiebeleid komen? Of is het huidige participatiebeleid, dat is voldoende mits het goed wordt uitgevoerd? Hoe kunt u daar eens uw licht op laten schijnen?
Ja hoor, en 8 uur is de volgende, geloof ik. Nou, laat ik het zo zeggen, sinds u bent vertrokken, is er wat ons betreft helemaal niets veranderd. Sterker nog, de ambtelijke organisatie bestaat nog steeds uit dezelfde mensen die er toen ook waren. De manier waarop oppositie behandeld wordt, is ook onveranderd. Ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik mag nog steeds niet met ambtenaren rechtstreeks praten. Nou, vind ik toch wel bijzonder. En het is leuk dat een collega heeft naast u zitten. Ik zal de naam niet noemen, maar daar mag ik al 4 jaar niet mee praten. Terwijl ik echt in het begin dacht, toen ik pas raadslid was, en ik heb wat ervaring met plastic, recycling en noem maar op. Ik heb er goede ideeën over. En ik heb het nog voorgesteld ook. Maar ik werd gewoon niet teruggebeld. Gewoon totaal genegeerd. Nou ja, en dat is eigenlijk nog steeds het geval. Omdat het tot nu toe doorloopt. We hebben hier geloof ik een gemeentesecretaris. Oh, die hebben we niet meer. Die is al sinds december weg. Wij zijn raadslid, het college. De gemeentesecretaris, daar weet ik toevallig alles van. Is onderdeel van het college. We worden niet eens geïnformeerd. Ik moet het via via horen. De rest van de raad, de rest van de fractievoorzitter, wist het allemaal al. Ik weet niet of dat voor HVB geldt, maar voor de coalitie in ieder geval. We weten niet waarom. We worden niet geïnformeerd. Nou, dat geldt ook voor vragen. Daar krijgen we nauwelijks antwoorden op. De manier van beantwoorden is diep droevig. Ik vraag bijvoorbeeld, kan de gemeente een rol spelen in de plaats van flitspalen? Het is maar één dom dingetje. En dan krijg ik een antwoord, nee. Dat kan de gemeente niet. Nou, dan bel ik het Openbaar Ministerie. Want u weet, als tegen mij nee wordt gezegd, dan ga ik toch even proberen of het wel zo is. Nou, dat is dus helemaal niet zo. De gemeente is wegbeheerder voor alles binnen de bouwde kom. En die kunnen dat gewoon bij het Openbaar Ministerie neerleggen. En dan kan erover gepraat worden. Kijk, daar worden wij allebei, want ook Christen Vaas zit nog steeds op een aantal antwoorden te wachten, die nu al 2 jaar lopen, daar worden we eigenlijk ontzettend moe van. Want we zijn maar een kleine fractie. Dus wat dat betreft, die hele bestuurscultuur, of tenminste de hele cultuur van de organisatie, is niet veranderd. De houding van de burgemeester, naar ons toe, ik vind hem gewoon partijdig. Alles met de coalitie vindt hij prima. Maar als Sleven wat vraagt, dan wordt het moeilijk. Als Sleven weer eens, dus de fractievoorzitter van zelfstandig Bloemendaal moet ik zeggen, als die weer eens op een of andere manier behandeld wordt door iemand van ons Bloemendaal, wordt er helemaal niks van gezegd. Gewoon in het openbaar. Daar is niets aan veranderd. Okay, dus het zou wel mooi zijn als dat een keer verandert.
Daar zou het dan moeten gebeuren. En dan het participatiebeleid, dus dit ging dan om, zeg maar, hier binnen het gemeentehuis, als raad en college.
Ja, participatie, dus allemaal lachen. Ik ben ook bij de vergadering geweest over Blekersveld. Nou, de manier waarop dat gaat, natuurlijk werd eerst de allereerste optie naast het cricketveld, waar tijdelijke woningbouw zou komen. Dat mag natuurlijk wel voor de schoolkinderen, maar niet voor statushouders. En vervolgens werd het op Blekersveld neergezet. Die mensen wisten van niks, het werd helemaal doorgevoerd. En het enige waar ze wat over mochten zeggen, het enige, was de kleur van de verf. Ja, als je dat participatie noemt, als je dat als een soort alibi gebruikt van, joh, we hebben toch participatie gevoerd. Ja, dat vinden wij geen participatie.
Nee, duidelijk. Dan gaan we even kijken naar de financiële paragraaf. Ja. U weet het, daar zijn nogal wel nodig onweer komt eraan. De herverdeling van het gemeentefonds, onderwijsgebouwen. Hoe moet dat opgelost worden wat u betreft? Mevrouw Fase.
Ja, daar wil ik graag wat over zeggen. Wij vinden dat, wat wij al een aantal jaren zeggen, dat wij moeten kijken wat we binnenkrijgen voordat we iets uit kunnen geven. En daar blijven we nog steeds achter staan. En dan is het inderdaad zo, als we minder binnenkrijgen, dan zullen we of nieuwe manieren moeten vinden om dus meer geld binnen te krijgen, zonder het steeds bij de bewoners, bij de inwoners weg te halen. Dat blijft voor ons echt een groot punt. Daarnaast hebben we volgens mij al 2 jaar dat we zitten te wachten op een kerntakendiscussie. Dat we dus inderdaad zouden gaan bepalen wat zijn onze kerntaken van de gemeente. Dus waar zijn wij verantwoordelijk voor? Die kerntakendiscussie is al 2 jaar niet. En de ene persoon zegt hij is er wel. Nou, dan ben ik er nooit geweest. Hij is er gewoon niet geweest. Zolang wij niet voor onszelf de kader stellen, dit zijn de taken en bevoegdheden voor de gemeente. Hiervoor voelen wij ons verantwoordelijk voor. Zolang we dat niet hebben, kunnen we elke begrotingsronde, elke jaarrekening, kunnen we alle financiële dingen kunnen we ingaan zonder dat we kaders hebben. We zullen eerst met z'n allen moeten bepalen wat vinden wij onze taken. Daarna gaan kijken wat kosten die. Dan zullen de keuzes gemaakt moeten worden en dan moet je mee leven. En dat kunnen inderdaad harde keuzes zijn dat bepaalde dingen minder kunnen. Maar het is niet een automatisme dat je dan maar als je geld tekort komt, dat je dat dan maar weg gaat halen bij de inwoners. Dat blijft ons onze kernstandpunt.
Dus u wilt het oplossen eerst met een kerntakendiscussie, maar stel dat het nou weinig oplevert, hè, want dat, nou ja, dat denkt u niet, maar dat is wel een beetje de praktijk helaas in gemeenteland, hè, want die gemeenten zijn al zo armlastig zo langzamerhand dat er weinig taken meer weg te snijden zijn. Maar u zegt er zijn nog andere mogelijkheden om dan aan inkomsten te komen in plaats van het bij de burger te halen. Dat is misschien toch wel interessant om even te belichten hoe dat dan zou kunnen. Wat?
Nee, ik denk dat we eerst moeten kijken naar de keuzes. Dus als wij inderdaad bepalen van die taken horen wel bij de gemeente, die horen niet bij de gemeente, dan gaan we kijken, oké, wat is het geld wat we nodig hebben voor de taken waar we in gemeenschap zeggen van dat zijn onze taken. Als we dat geld niet hebben, zullen we toch moeten snijden. We zullen moeten snijden. We kunnen niet een automatisme elke keer hanteren dat we elke keer naar de inwoners teruggaan om te zeggen van ja, we komen weer geld tekort en we moeten weer wat gaan doen. Nee, ja, en anders kan je het met de participatietraject ook met de inwoners zeggen. Oké, jongens, als we dit allemaal willen in stand willen houden, een bibliotheek in elke kern of ik noem maar wat, dan kost dat geld. En dat is de consequentie dat er dus inderdaad
Nou ja, daar wilde ik even naartoe, want dat heb ik eigenlijk bij alle partijen is dat langsgekomen, omdat er natuurlijk de financiële problematiek is. Er zijn een heleboel partijen die zeggen in ieder geval handen af van de bibliotheek, muziekschool, et cetera. Wat zegt u daarover?
Nou, ik zei, de bibliotheek was even een voorbeeld. Muziekschool bijvoorbeeld, ik weet dat er, dat was voor mij, ja, was van de muziekschool. De directrice van de muziekschool heeft zelf ook aangegeven dat er best wel het een en ander anders in te delen is. En die is zelf ook met suggesties gekomen. Naar ons mening is dat totaal niet onderzocht, zelfs door de gemeente. Dus er is zeker wel het een en ander mogelijk in overleg met. En het is, maar wij blijven erbij dat het niet een automatisme is dat als er inderdaad een verhoging nodig is voor de kosten die wij denken te moeten maken, dat het automatisch zo verhaald moet worden. Nee. En als we dat inderdaad dus willen, dan zeggen wij, dan moet je maar het participatietraject opzetten. Natuurlijk kan je niet met 22.000 inwoners gaan praten, maar daar zal je wel een traject in moeten om te kijken, vinden wij dit dus waard als gemeenschap?
Oké. Dan nog even. Dat Bloemendaal zelfstandig moet blijven, dat voert u in het vaandel, hè, dus daar hoeven we verder niet op in te gaan. Oh, toch wel.
Ja. ik denk dat het heel belangrijk is om daarop in te gaan. Want wat blijkt is dat in ieder geval PvdA al aangeeft en volgens mij GroenLinks ook. Ja, dat ze eigenlijk wel kijken van kunnen we niet opgaan in een andere gemeente. En de keuzes die er worden gemaakt, bijvoorbeeld met samenwerking, bijvoorbeeld met de keuze voor om qua vervoer met Zandvoort samen te werken en vervolgens te zeggen, ja, maar Zandvoort wil het en dus, maar wij willen het niet, maar we gaan het toch doen omdat Zandvoort het wil. Kijk, daar geef je al je zelfstandigheid weg. Nou, dan is er ook nog zoiets als de MRA. Dat is allemaal een ondemocratisch moloch van bestuurders, ongekozen bestuurders en bedrijfsleven, waar Tata Steel meer te vertellen heeft dan iemand uit de raad in Bloemendaal, waar we dan aan de raadstafel mogen aanschuiven om mededelingen te krijgen. Daar mag je niet over inhoud praten. En ik zag toevallig gisteren voorbij komen, en er zit bij de lijst ingekomen stukken, dat de Economic Board of Amsterdam.
Dat maar is, ik, sorry dat ik u in de reden val, hoor. Maar ik begrijp dat u daar een beschouwing over wil. Maar ik vraag eigenlijk vooral hoe u die zelfstandigheid van Bloemendaal op termijn. Dus het gaat niet over
op die manier
wat
geeft
u van de MRA vindt eigenlijk.
Maar wel, op die manier, als de MRA de kaders voor ons gaat maken. En dat zijn ze mee bezig met die verstedelingsstrategieën. De Amsterdam Beach en noem het maar op. Daar hoort Bloemendaal bij. Als je dat al uit handen geeft en je gaat zeggen van jongens, we tekenen ze direct wel bij het kruisje, want dan komt het op neer. Want als dan meneer Roes zegt van, oh nee, want ik ben het er niet mee eens, terwijl alle anderen het wel mee eens is. Nou, dat lukt al niet met Zandvoort over wat daar gebeurt. Dat lukt daar al niet. Kan je nagaan wat er gebeurt zo direct in de MRA. Daarmee geef je al zelfstandigheid weg. En dat wordt volgens mij heel bewust gedaan. Volgens mij wordt er gewoon op aangestuurd om een fusie aan te gaan met andere gemeentes. En ik denk dat dat ook vooral van de grote landelijke partijen, dat daar op aangestuurd wordt.
Maar als u nou wel in het college zou komen, dan moet je eigenlijk, zegt u eigenlijk, dan moet je dus uit al die gremia stappen of niet?
Nou, kijk, niet alle. Je kan toch op gelijkwaardigheid samenwerken. Wij hebben ook al, dat was nog in de tijd dat ik bij Hart voor Bloemendaal zat, hebben we die grid-overeenkomst bekeken met Heemstede. Nou, daar wordt een of ander punt op de horizon gezet en het maakt niet uit hoe we er komen. Maar we hebben nog steeds niet de informatie hoe het nou precies zit. En als je gaat samenwerken, 1 plus 1, nou, dan verwacht je dat daar schaalvoordelen uitkomen. Die komen er niet uit. Sterker nog, er moet steeds geld bij. Als we de rapporten opvragen, dan staan er allemaal stoplichten en tekens als je ze al krijgt, hè, de rapporten. Dus daar heb je totaal als raad geen controle over. En het wordt maar meer en meer, weer een samenwerkingsverband, noem het maar op. Samenwerken is prima, maar je moet er ook wat mee opschieten. En als je er niets mee opschiet, als dit een soort doorgang voor Amsterdam moet worden naar het strand, ja, dan moet je gewoon zeggen nee. En als je ons nodig hebt, dan tik je maar op de deur. Dan heb je een hele andere onderhandelingspositie.
Duidelijk. Dan gaan we even naar woningbouw. Hoe staan jullie daarin? Nou, wat kan er eventueel nog in Bloemendaal?
Nou, wat wij sowieso willen, is dat altijd aan de kares gehouden wordt. En niet als we net voor de verkiezingen zijn om dan even wat kaders te schrappen en geen sociale woningbouw toe te passen, zoals in het verleden gebeurd is. Wij willen gewoon dat sociale woningbouw hier blijft. Maar we willen ook, en dat is, ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik ook wel een beetje de knulligheid. En dat wordt dan bij de raad neergelegd. Dat heeft dan de raad niet goed afgesproken. Maar we horen laatst dat sociale woningen, die moeten 25 à 30 vierkante meter groot worden. Ja, dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Op het moment dat je dus niet zoveel verdient, aangewezen bent op de sociale woningbouw. En gisteren was er ook een mooi voorbeeld bij de VPRO. Die zei, Amsterdam moet naar 6 miljoen inwoners en mensen moeten maar in een hok gaan zitten van 30, 35 vierkante meter. Ook daar vind ik dat wij als Bloemendaal helemaal moeten zeggen, sociale woningbouw moet gewoon volgens minimale normen zijn, 60 vierkante meter maken. En als het niet geregeld is, dan moeten we dat morgen doen. We hebben ook samen met D66 voor die opkoopbescherming. Dat is nu eindelijk geregeld tot 6 ton. Vinden we ook een belangrijk iets. Want het wordt nu alleen maar opgekocht en verhuurd. En dat zijn dingen waar wij op letten. Wij vinden bijvoorbeeld ook langs de Randweg 1828. Ja, we vinden dat eigenlijk doodzonde dat het nooit gerealiseerd is. Want alle jongeren, en dat hebben we ook kunnen horen tijdens de verkiezingsbijeenkomsten in alle dorpen, zitten te springen om woningen. Ja, dat je voor jongeren dan wel een uitzondering maakt, kleinere units, ja, dat vind ik vrij logisch. En dat dat langs de snelweg is, ja goed, ik ben zelf opgegroeid langs de snelweg, dat vindt de student helemaal geen probleem. Dat vinden we ook dat het gerealiseerd moet worden. We hebben één punt waar we heel erg op hameren. We vinden dat, als we naar woningbouw, dan trek ik dat even door naar Bleekersveld. Wij vinden dat daar met hele goede en echt zinvolle participatie met de buurt gekeken moet worden naar vaste woningbouw. Maar absoluut niet naar tijdelijke woningbouw. Die wordt nu gerealiseerd en dat vinden we prima op Oldehoven. Daar moeten we ook nog alles van horen, want daar zijn we ook nog niet op de hoogte. Maar geen tijdelijke woningbouw blijkt zo.
Graag één aanvulling doen. Waar wij ook voor staan is dat we de sociale woningbouw gewoon eerlijk verdelen over alle kernen. Even als aanvulling, want de concentratie van sociale woningbouw ligt toch wel heel erg in Bennebroek en in Vogelenzang. En wij vinden zeker dat dat er ook zeker serieus gekeken moet worden naar bijvoorbeeld een Aardehout en een Bloemendaal en Overveen voor meer sociale woningbouw.
Oké. Jazeker.
Wat mij ook opvalt, en zeker in de afgelopen 4 jaar, dat er voor sommige projectontwikkelaars, niet voor alle, maar wordt de deur wel heel wijd opengezet. En dan bedoel ik bijvoorbeeld met het complex Boekenrode. Nou, dan hadden we prima statushouders kunnen vestigen overigens. Die hadden er zo in gekund, want het waren allemaal jeugdopvanghuizen. Daar wordt onder de bestemming maatschappelijk, worden daar miljoenen villa's neergezet. En het enige wat die villa's hebben is een iPad. En dat is, dan voldoe je dus aan kennelijk de normen die er zijn. Nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor het hotel aan de kop van de Zeeweg, waar we 1,6 miljoen voor gaan uittrekken. Dan zeg ik, doe dat, trek die maar uit, maar trek die voor de veiligheid van de Zeeweg uit.
Oké, we gaan naar een ander onderwerp. Dat is, is natuurlijk nog wel gerelateerd aan woningbouwen, de opvang voor statushouders en vluchtelingen.
Ja, we hebben een wettelijke taak. Die moeten opgevangen worden, dat is klaar, punt. En dan krijg je het over de verdeling. Dan moet je er wel voor zorgen dat ze eerlijk verdeeld worden over de hele gemeente. En ja, ik vond het echt beschamend hoe de discussie ging. Dat we op een plek waar notabene tijdelijke school heeft gestaan. Dat daar dan geen units mogen komen voor tijdelijke woningbouw. En waarom? Omdat dat in het hart van Bloemendaal is. Waarom? Omdat het naast de cricketclub is. Waarom? Omdat het naast de hockeyclub is of naast een paar landgoederen. Dan treden er andere mechanismes hier in werking. En dan zeggen we, oh jee, dan gaan we buigen. En dan zeggen we, weet je wat, Blekersveld, die stond helemaal onderaan de lijst. Die kon hem niet eens zien, die was van de lijst afgehaald. Want daar was al sociale woningbouw. Er zit een woonwagenkampje en noem het maar op. Nee, dat kunnen we beter niet daar, niet alles concentreren. En vervolgens wordt het daar gewoon gedaan. We hadden het hier ook naast het gemeentehuis kunnen doen. Ook, werd ook niet bekeken. Eerlijke verdeling over alle woonkernen, dus ook midden in Aardehout. Ook bij mij aan de overkant, ook prima. Die mogelijkheden liggen er. Maar ga niet elke keer kijken van, oh, het is een beetje moeilijke vergelijking, maar het is net als met een kerncentrale, die zetten ze ook aan de grenzen neer. En zo doen ze dus ook met lastige vraagstukken hier. Dan zetten we het echt helemaal aan de grens neer. Het is al bijna Haarlem. Dus dan is het prima. Zo gaat het hier. Dus het moet gewoon eerlijk verdeeld worden.
Ja, nou, dat is een helder standpunt ook. Dan ga ik even over natuur, klimaat en energietransitie. Heb je het een en ander ook opvatting over zonnepanelen en over windmolens? Van het gas af?
Ja, ik, hier in Bloemendaal hebben we een heel team zitten die om de week van alles de wereld inspuit over hoe we duurzamer moeten zijn. En gelukkig, na 2 jaar kwamen ze erachter dat de woningen hier zijn allemaal uit een bepaalde periode. Dat is toch wel vrij lastig om dat met een warmtepomp te doen. Sterker nog, onmogelijk. Je kan het wel doen, maar dat kost je tienduizenden euro's. Dus we hebben nu al als gemeente gezegd, nou laten we dat dan maar even anders aan gaan pakken en noem maar op. Maar het geld wat daaraan wordt uitbesteed, dat vind ik echt idioot. Ik zag toevallig dat er nu weer een fietsje was gemaakt, een of andere. Nou, die hebben we natuurlijk hier zat, zo'n fiets met zo'n bak voorop. En dan gaan we de buurt in om het duurzamer te maken. We hebben een weekend gehad, dat wordt heel Bloemendaal. Het leek wel weer verkiezingen volgehangen met posters over een verduurzamingsweekend. Nou, ik denk, ik ga eens kijken op Thijs' Hof hoe dat zit. Nou, er was helemaal geen kip. Dan denk ik ook, hoeveel geld wordt eraan besteed om mensen... Ik ben het helemaal mee eens, ik heb zelf zonnepanelen op het dak. Ik ben helemaal mee eens dat we duurzamer moeten worden. Maar je kan mensen niet dwingen... De overheid doet precies hetzelfde. Waarom moeten wij in Bloemendaal precies hetzelfde wat de overheid al doet, nog eens een keer gaan herhalen en daar ontzettend veel geld aan besteden? Wij denken dat het anders kan en wij denken ook dat het minder geld hoeft te kosten. En we denken ook dat die overkill van we moeten duurzaam zijn, ja, dat werkt volgens mij alleen maar averechts. En we zijn ook, dan beginnen we over zonnepanelen. Zonnepanelen absoluut niet op die moeten op daken. Zet eerst de waardepolder maar eens vol. Zet eerst al die blokkendozen met al die distributieblokkendozen maar eens vol. Verander daar het... maak voor het bestemmingsplan. Het geldt natuurlijk niet voor Bloemendaal, maar het geldt bijvoorbeeld wel voor Haarlem. Stel verplicht dat als er weer zo'n blokkendoos wordt gebouwd, dat er gewoon zonnepanelen op komen. Maar ga ze niet op kostbare grond neerleggen. Ga ze helemaal niet GroenLinks komen met het idee om windmolens in de duinen neer te zetten. Ja, dat vind ik gewoon idioot. En, daarmee...
maar wat wil u dan wel? Want die campagnes, dat is niet echt een succes. Het moet in Haarlem gebeuren, maar wat moet er in Bloemendaal gebeuren?
Wat er in Bloemendaal moet gebeuren, is dat je gaat kijken wat je met een verouderde woningvoorraad kan doen. Nou, dat zal isolatie zijn. Maar goed, dat weet iedereen ook wel. Want als je dat, de overheid doet dat ook. Ik denk dat wij daar niet dat nog eens een keertje dubbel over moeten gaan doen. Ik denk dat het heel goed is dat je vanuit de gemeente gaat kijken wat er kan. Maar ja, dan komen we natuurlijk bij een ander onderwerp. De gemeente wil dat alle parkjes hier in Bloemendaal worden verschraald. Nou, ze hebben geen idee waar ze over praten. Ik heb het toevallig zelf thuis geprobeerd. Dan moet je eerst een hele lap grond weg gaan halen. En dan moet je dat weg gaan voeren. Dat kost allemaal benzine en noem maar op. Dan moet je de gras weer afvoeren. Dan ga je dat verschralen, want we willen de originele duinplantjes terug hebben. Ja, dat zijn projecten die slaan gewoon helemaal nergens op. En daar haal je nooit mee. Hier aan de voorkant zou ook een of andere weide komen. Ik heb hem niet gezien, maar ze hebben hem wel ingezaaid. Ja, dan denk ik, ja, er zijn wel andere methodes waar je effectiever kan bezuinigen. Laat ik het zo zeggen.
Oké. Sociaal domein, zorgen, jeugdzorg en zo. Ja, jeugdzorg vind ik een lastig onderwerp altijd, omdat dat natuurlijk toch, ja, dat gaat de gemeente een beetje te boven, maar het kost wel heel veel geld. Je kunt er weinig op sturen. Maar sociaal domein is al over gezegd dat als we daar ook eventjes dat soort voorzieningen als bibliotheken, buurthuizen, voor zover aanwezig, en welzijnsinstellingen zeggen jullie van, nou ja, als het goedkoper en beter kan, dan is dat goed. Maar een als we het willen handhaven, dan moeten we uitleggen dat daarvoor betaald moet worden. Zo vat ik het ongeveer kort samen.
Ja, dat klopt. En inderdaad, wat u zegt, sociaal domein is natuurlijk heel veel, een beetje respectloos gezegd misschien, maar vanuit Den Haag over de schutting gegooid naar de gemeentes, los het op en zonder budget. Dus over het sociaal domein, ja, kunnen wij qua WMO, jeugdzorg en zo, kunnen we niet zo heel veel. We hebben verschillende keren erop aangedrongen. Dat is ook wel gebeurd uiteindelijk bij de burgemeester, bij het college ook. Om, net zoals andere gemeenten zeggen, aangeven dat we gewoon tekort komen met de gelden. Dus dat signaal naar Den Haag is gegaan. En als we gewoon kijken naar inderdaad de voorzieningen die wij hier hebben. Dus in de gemeente Bloemendaal, zoals een bibliotheek, tuurlijk. Maar we zullen, wat ik ook eerder zei op het financiële gebied, we zullen moeten kijken van oké, wat vinden wij belangrijk? Wat vinden wij als raad belangrijk? Wij moeten ook keuzes maken. We zijn hier niet voor niks gekozen. Dus wij moeten ook keuzes maken. We hoeven niet met 22.000 man op tafel te gaan zitten. Maar met die keuzes moeten we leven. En uiteindelijk, als er dan inderdaad geld nodig is, kunnen we dat altijd uitleggen. Of moeten we dat kunnen uitleggen aan de inwoners. Zonder dat we gelijk zeggen van, ja, de baten zijn even wat minder als de lasten. Dus we gaan gewoon maar even weer het geld weghalen bij de huiseigenaren.
Nog even naar de onderwijshuisvesting. Dat is ook een grote last die eraan komt om dat weer op orde te krijgen en daar het onderhoud en het meerjaren onderhoud begroot op zo'n 40 miljoen. Dat is natuurlijk ook een heel verhaal wat wel geregeld moet worden in de komende coalitieperiode. Hebben jullie ideeën over hoe dat zou moeten?
Nou, eigenlijk twee richtingen. We hebben al eerder gezegd met dat IAP waar we het dan over hebben. Wij zien het nog steeds als een soort wensenlijst van de verschillende directeuren. De directeuren van de scholen natuurlijk. Dat wensenlijstje kunnen we ook nog eens een keer heel goed doorheen met, ja, wat is nou echt noodzakelijk? En gezien nu de afgelopen twee jaar met corona hebben wij nog steeds het standpunt ook, voordat we nu alles gaan verduurzamen en alles gaan dichtspijkeren, maar daarna gaan we weer ventileren, dat lijkt ons ook niet echt handig. Dus laten we nu ook eens even kijken wat daar nodig is, zodat we ook een goed binnenklimaat krijgen voor de leerlingen hier zo in de gemeente Bloemendaal. Voordat we dan daarnaast nog alles gaan verduurzamen, zodat je alles weer dicht gaat zetten. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dat lijkt ons onlogisch. Daarnaast hebben we ook aangegeven, daar is nog niet zo heel lang geleden hebben we het er ook weer over gehad. We hebben natuurlijk ook een behoorlijk aantal, nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar buitenleerlingen. En we hebben natuurlijk hier ook op aangedrongen dat we ook bij Den Haag gaan aangeven van als we nu inderdaad leerlingen hebben die van buiten de gemeente Bloemendaal komen, tuurlijk zijn ze welkom, maar moeten we ook zorgen dat we de financiering voor die leerlingen ook hier binnen krijgen. En dat vinden wij ook nog steeds een verdedigbaar argument.
Zeker. We gaan even nog naar mobiliteit. Jullie hebben daar ook duidelijk over aangegeven, althans in jullie schriftelijke bijdrage, wat jullie wel en niet willen. Misschien is het goed als jullie het ook nog even naar voren brengen, zodat iedereen die daar kennis van wil nemen dat ook kan doen.
Ja, mobiliteit. Dan komen we toch weer neer op dat wij tussen Haarlem en Amsterdam en Zandvoort zitten. Dat Zandvoort hele andere ideeën heeft over wat er met de kust moet gebeuren. En goed, dat is natuurlijk al ingezet dat je een soort verpretparkisering van de kust krijgt. Nou, we hebben te maken met een Natura 2000 gebied. We hebben ook te maken dat al die mensen door Bloemendaal heen moeten. Dus ja, En Haarlem heeft ook nogal grote uitbreidingsplannen. En vooral aan deze kant. Er komen een paar duizend woningen bij. Nou ja, goed, die mensen, en dat hebben we tijdens de corona natuurlijk ook al gezien. Die gaan lekker naar de kust en die gaan de natuur in en noem maar op. Dus de druk op Bloemendaal wordt alleen maar groter. Nou, wat we sowieso. Waar wij sowieso van uitgaan, het heeft totaal geen zin om het autogebruik te stimuleren of wat dan ook. Om te kijken van meer parkeerruimtes of wat dan ook. Juist niet, want die auto's staan op drukke dagen toch vast. En of je nou van tevoren 6 banen krijgt, uiteindelijk staat alles vast op de zeeweg. Ook als je daar een tunnel van maakt, nou, dan staan ze na de tunnel vast. Waar je voor moet zorgen is dat je beter. Als je naar de kust gaat, is het heel logisch, dan is het mooi weer. Nou, dat betekent ook, en dat hebben we tijdens de Grand Prix gezien, heeft ook zijn voordelen, dat het kan. Dat je ervoor kan zorgen dat mensen op de fiets, of tegenwoordig op de elektrische fiets, naar de kust gaan. Nou, dat moet je stimuleren. Je moet ook stimuleren dat er betere openbaar vervoer richting kust komt. En dat je dan eigenlijk ook tegelijkertijd het andere gaat, dus het autoverkeer, nou, maakt die verkeerd, gooit de parkeertarieven maar omhoog. En jaag ze op die manier maar uit de auto. En ze zijn er nog eerder ook met de fiets. Dus daar moet je naar gaan kijken. Maar dat betekent ook dat de fietspaden in Bloemendaal zijn over het algemeen slecht. Veel te smal. En niet eigenlijk het hele elektrische fietsen is nog helemaal niet doorgedrongen hier. Ik bedoel dan qua wegen. Alles moet over een heel klein fietspad van 2 meter. Wij vinden ook de plannen met de zeeweg om daar eens goed naar te gaan kijken of je niet één van die richtingen kan afsluiten en die voor fietsverkeer en ander verkeer kan gebruiken. Dat vinden we hele goede plannen. De veiligheid van de zeeweg. Er wordt altijd maar geroepen dat de zeeweg zo ontzettend veilig is. Maar dat om de paar dagen is er weer een ongeluk en dan worden de aanrijdingen met herten niet eens meegeteld. Dus het wordt tijd dat daar wat aan gebeurt. En dan kan dat mooi in één keer aangepakt worden. Zo zitten wij erin eigenlijk.
Ja. Het gaat vooral om het kustverkeer dan. Maar verder mobiliteit. Nou ja, goed. Dit is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste punt. Eigenlijk.
Bloemendaal is niet een stad waar veel industrie zit. Of een dorp waar veel industrie zit. Dus, goed. Dus je krijgt alleen maar recreatieverkeer hier.
Ja. Nou ja, volgens mij hebben we de meeste punten eigenlijk wel gehad. Dus het is duidelijk waar jullie qua inhoud staan op de belangrijke politieke thema's. En jullie hebben zelf nog aangegeven, het zat weliswaar niet in het vragenlijstje wat alle deelnemers hebben gekregen, dat jullie ook naar het ambtelijk apparaat van Bloemendaal willen kijken.
Ja, dat klopt. Er wordt overal naar gekeken, behalve naar het ambtelijk apparaat. En ik moet eerlijk zeggen, sinds u weg bent gegaan hier zo, is er helemaal niks veranderd. Dus het zou ook wel eens een keer aardig zijn om eens een keer naar binnen te kijken van, hoe gaat het eigenlijk? En de volgende vraag is natuurlijk, waarom is de hele capabele gemeentesecretaris nu opeens verdwenen na 6 maanden? Dat heeft ook consequenties. En ik weet dat voor een klein dorp is het kleine gemeente is het hartstikke moeilijk om mensen te krijgen. Maar ook dat is een probleem. Maar dat blijft allemaal binnenboord. Niemand weet dat. En niemand wordt geïnformeerd hoe het er eigenlijk mee staat. Ja, waarschijnlijk wel, maar wij in ieder geval niet. Dus het lijkt ons heel gezond om eens naar die organisatie te gaan kijken van klopt het eigenlijk wel? En zou dat niet eens een keer op een andere manier moeten worden aangepakt?
Ja, voert wel ver, maar wat is een andere manier, het op een andere manier aanpakken? Wat we...
Nou, de ambtelijke organisatie is op het topkader helemaal nooit veranderd. Al tientallen jaren niet. Dus het lijkt me wel een keertje handig dat daar een keer naar gekeken wordt.
Op die manier, dat ja. Is fris.
Ja, fris. En dat verander je niet door alleen aan de onderkant mensen te vervangen.
Oké. Ik denk dat we de hoofdpunten gehad hebben, maar het kan zijn dat ik iets over het hoofd gezien heb en dat u nog het een en ander naar voren wilt brengen waar u nog gelegenheid voor heeft. U beiden. Als dat niet zo is, dan ronden we af.
een van onze allerbelangrijkste punten natuurlijk, de binnenduinrand. En dus ik moet zeggen, de strandvlakte, vogelenzang, ze weg. Ja, daar lopen we aan tegen het feit dat landelijke partijen, en dat geeft ook wel de essentie aan, daar wil ik toch wel even wat over vertellen. De lokale partijen hier in Bloemendaal, die zitten er voor de burger. Die zitten hier met direct contact met de inwoner. De landelijke partijen, die hebben allemaal te maken met, oh, die zit in de provincie en die zit in Den Haag en ons beleid is dat. En in dit dossier komt dat heel goed naar voren. Op provinciaal niveau zitten VVD, D66, PvdA en GroenLinks op het niveau van, we moeten al die boeren, die oneerbiedig, die kleine keuterboeren aan de Vogelenzangseweg, die dat landschap daar hebben gevormd vanaf 1600, die moeten weg, want wij willen daar natuur van maken en dan kunnen we daar zo lekker van die koeien neerzetten, weet je wel, van die Schotse hooglanders met die poepen ook, maar die poepen dan in natuur en dan telt het niet mee. En dat doen we, meneer Snijders, onder de rook van Tata Steel, onder de rook van Schiphol, gaan wij die boeren wegpesten, omdat wij in verband met stikstof, dan kunnen we zeggen, we hebben een paar boeren weggehaald en die hebben 80 paarden en die hebben 100 koeien. Nou, dat is dan weer stikstof en dan kunnen wij weer gaan bouwen. En dat doen we onder de rook van Tata. En daarom maken wij ons ook zo druk over die MRA. Want in die Economic Board of Amsterdam zit gewoon Tata Steel en zit gewoon Schiphol. En daar moeten wij tegenop vechten. En onze landelijke partijen, D66, noem het maar op, die zeggen dan wel, die hebben ook voor die motie gestemd. Maar ondertussen gaat het gewoon door. Ondertussen zegt mevrouw Rommel, gedeputeerde Rommel, we gaan gewoon door met die boeren onteigenen, want het is zo nodig. Ja, het is jammer, we hebben daar een hele mooie bijeenkomst over gehad. En niemand kwam natuurlijk opdagen van het college, helemaal niemand. Maar daar werd goed aangegeven wat de verschil is. 3 minuten Tata Steel is net zoveel als al die paarden het hele jaar, zeg maar, ordinair gezegd, schijten. En dat is dan het probleem. En dat kan niet aangepakt worden. Terwijl 98% van de Bloemendalers is, die zegt gewoon van, joh, blijf er vanaf, waar ben je in godsnaam mee bezig? En we krijgen het maar niet voor elkaar dat die gedeputeerden zeggen, we gaan eerst eens aan tafel zitten met die mensen, onteigenen halen we van tafel. En natuurlijk willen ze wel wat bloemetjes inzaaien en zorgen dat het gras wat anders wordt. Ze willen allemaal meewerken, maar er wordt nu vol stoom doorgestoomd, omdat we 25 miljard ter beschikking hebben en we kunnen ze allemaal, allemaal wegkopen. Zo'n simpel bedrijf die daar vanaf 1600 zit, die zegt, ik wil hier blijven zitten, want wij zitten hier al eeuwen, ik hoef dat geld niet. Nou, dat vind ik heel principieel. En wat mij ontzettend tegenvalt, is dat al die landelijke partijen, D66 voorop, dit gewoon maar accepteren. En daarom ben ik blij dat wij nog 4 jaar in die hier zitten. Ik weet dat niet iedereen er heel erg blij mee is. Maar dat is
een oppositie.
Dat is een van de dingen die wij weer elke keer gaan agenderen, tot ze er doodziek van worden en tot ze gaan zeggen van, ja, het slaat ook werkelijk helemaal nergens op. Dus dat was het.
Nou, mooi afsluiten, denk ik. Hè? Bedankt. We stoppen. En nogmaals dank. En dan gaan we zo verder met meneer Heukels. Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Dat ga ik wel in het officiële gedeelte aankondigen. Nou, we gaan verder met Liberaal Bloemendaal. Dus ik zou onze geachte toehoorders willen vragen om het zwijgen ertoe te doen, zodat we alle aandacht kunnen hebben voor hetgeen er hier naar voren gebracht wordt. Meneer Heukels van Liberaal Bloemendaal, die heeft ook gevraagd van kan ik als laatste, want dan kan ik alles volgen. Dat leidt er ook toe dat u dus precies weet hoe de gang van zaken hier is en dat de eerste vraag steeds luidt, hoe duidt u de uitslag?
Dank meneer Snijders, ik zal u geen voorzitter noemen, u bent informateur. Ja. Het aardige van erbij zit, u gaf dat al even aan, dat je natuurlijk alle partijen hebt kunnen horen. En dan constateer je dat je moet horen dat alle partijen een verschillende visie hebben op de uitslag. De een zegt we hebben 5 zetels of 4 zetels. En de ander zegt kijk, dat is de winnaar. En dat is natuurlijk ook allemaal waar. Het is allemaal waar wat er gezegd is. Vorige verkiezingen hebben wij de verkiezingen geduid als een mogelijkheid om daadwerkelijk anders beleid te kunnen gaan voeren. En die mogelijkheden waren er toen. Ga je 30 jaar terug, dan was er geen enkele mogelijkheid, was de VVD verreweg de grootste die bepaalde zonder meer wat er gebeurt. Dat is veranderd. Dat is niet alleen getalsmatig in zetels, maar ook getalsmatig in aantal mensen die er kiezen, die op hun stemmen. En ik denk dat elke partij daar eens even goed over zou moeten nadenken hoe je dan op dat moment daarmee omgaat. Want een partij die elke keer mensen verliest, maar gelukkig omdat ze de grootste zijn en we hier die hele rare regeling hebben, dat je dan een restzetel als eerste partij krijgt en dan hard roept van ja, we hebben toch maar weer 5. Maar ook de kleinste partij, en daar horen wij ook bij tot de kleinere partijen, die kunnen daar wel eens de dupe voor worden. Kijk naar de PvdA. Want die had, als je dus kijkt naar het aantal reststemmen boven de, hadden zij een zetel moeten hebben. Dus dat zou veel beter kunnen. Dus het duiden van is meer een kwestie van waar wil ik naartoe dan, u hebt al eerder aangegeven, je moet ook een getalsmatige meerderheid, en ik wil het woord stabiel niet noemen, daar kom ik straks nog wel even op. Dat is waar. Maar getalsmatig kun je met heel veel dingen invullen. Dat hoeft helemaal niet vast te zijn dat je zegt die partijen hokken met elkaar en gaan die 4 jaar mee zitten. Het kan zijn dat je wisselende samenstellingen hebt. Dat je echt daadwerkelijk gaat zoeken naar andere partijen, andere coalities. Kijk wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Tweede Kamer niet, maar de Tweede Kamer moeten we ook gaan zoeken. Dat kan heel gezond zijn na een verkiezingsuitslag. Dus als je hem duidt, nu, dan zeg ik, nou, die mogelijkheden liggen er weer.
Ja. En de rol, eventuele rol van Liberaal Bloemendaal, zegt u, dat kan eigenlijk alles zijn, want je zoekt steeds naar meerderheden rond een bepaald onderwerp. Daar hoef je niet per se voor in een coalitie te zitten.
Vanaf het begin hebben wij gezegd, dat is 1997, meneer Snijders, dat wij niet kijken naar waar een onderwerp vandaan komt of van welke partij, maar wat het inhoudt. En daar kun je, we hebben ook een keer in een coalitie gezeten, daar kun je in een coalitie voor zitten. Dan kun je ook ondersteuner zijn van een coalitie. Maar je mag ook oppositie zijn. Maar het gaat er natuurlijk niet om pertinent te zeggen, ik zit in een coalitie en dus doe ik zo. Of ik zit in oppositie en dus doe ik zo. Nee, je moet naar elk onderwerp kijken waar het ook vandaan komt. En dat beoordelen. En daar moet je ook flexibel in zijn. En dat kan betekenen dat je een keer tegenstemt. Het kan een keer zijn dat je voorstemt.
Ja. Goed, dank u wel. U duidde ook al even, of althans u raakte ook al even de bestuurscultuur aan, dus in de raad, de omgangsvormen en althans de omgang tussen coalitie, oppositie, omgang met college. Wat moet daar gebeuren wat u betreft?
Wij zijn opgericht destijds, onder het motto, meneer Van Luik heeft dat gezegd, we zijn opgericht tegen de arrogantie en het regenteske gedrag. En dat komt vaak tot uitdrukking in het verleden, zeker, steeds minder de laatste jaren, dat moet ik wel aangeven. In het gedrag van wat anderen zeggen telt eigenlijk niet als wij maar als coalitie een eenheid hebben. Als mevrouw Roos vanuit Van Bloemendaal bijvoorbeeld een uitstekend voorstel doet en een idee heeft, of een andere partij of PvdA, dan werd het gewoon niet eens naar geluisterd, er werd niet eens naar gekeken. Niet naar het idee, los van wie het bracht. En ons idee is, als je hier dus een goede, stabiele samenwerking wil hebben op de inhoud, en je wil inwoners erbij uiteindelijk weer positief, moet je hier beginnen, in dit gremium. Ik heb het al een aantal keer gezegd, ook een keer in uw tijd, de basis daarvoor is respect naar elkaar. Dan mag je wel degelijk onaardig zijn in de strijd op de inhoud, maar wel vanuit de visie van respect naar elkaar. En op het moment dat je dat hebt en luistert naar elkaar, en naar elkaars ideeën ook eens even wil nadenken, en niet meteen zeggen, het college legt dit voor, u kunt kiezen, ja of nee, kruisje nee, maar zijn er nog andere mogelijkheden? Openstaan voor andere ideeën? Dan weet ik 100% zeker dat wat dat betreft hier in de Raad een stuk beter zal gaan, en dat ook die uitstraling naar buiten heeft. Ongeacht dat je wel eens een keer tegen iemand kan zeggen, u hebt het hartstikke fout. Het is ook de woordkeuze. U zit er helemaal naast. Of dat je, als je zegt, wil denken van een wethouder of een raadslid liegt, dat je zegt, zal ik u mijn bril even geven? Dan leest u wat er staat. En je kunt het ook anders brengen. Maar dat is met respect naar elkaar toe. Op de inhoud. En als je dat met elkaar doet, dan weet ik zeker dat er dus een heel andere manier, en dat heeft ook veel verdere gevolgen, maar dat is een denkproces wat je bij partijen en bij raadsleden zou moeten hebben. En dan krijg je ook automatisch, denk ik, meer burgers. We hebben het een aantal keer gehoord. Of inwoners, ik vind burgers een rot woord. Inwoners die dat toch meedenken. Want hier, als je hier kijkt wat er in deze gemeente zit aan kennis en know-how. Op het moment dat je daar als coalitie, of als college, of als raad voor open staat. En u komt daar nog op het woord participatie. Maar als je daarvoor open staat, dan weten wij 100% zeker dat je een heel ander soort samenwerking krijgt. En dat zal best wel eens een keer botsen tegen elkaar. Dat is prima, dat is heel goed. Maar je krijgt wel een andere manier van werken. Dus als ik zag in uw vragen staan, hoe ga je hier met elkaar om? Dat mag best wel stevig zijn, maar wel altijd op inhoud en op respect. En luisteren naar elkaar. Goh, wat zegt de ander?
Ja, dank u wel. En dat participatiebeleid?
Ja, ik vind dat een prachtig woord. We hebben een prachtige regeling daarvoor. En het gaat niet om het woord. Het gaat om de uitvoering. En de betrokkenheid van mensen. En dat zit weer in je geest. En bij het ene onderwerp kan dat dit zijn. Maar principieel, het gaat om, wij zijn er voor de inwoners. En de inwoners zijn er niet voor de gemeente. Dat betekent dat als je ergens iets wil, dan moet je er ook naar handelen. We hebben een paar jaar geleden mevrouw Schep hier gehad als wethouder van D66. En die ging daadwerkelijk, voordat de plannen kwamen, echt nog grofwegplan, ging ze naar een wijk toe, een avonden openen, en ging ze met de mensen praten. En dan moet er op een gegeven moment een besluit genomen worden. Dat kan best zo zijn dat mensen dat niet hebben. Maar dat was perfect de manier waarop je inwoners die daar ter plaatse wonen en daarmee te maken hebben, erbij betrekt. Ik vond dat heel goed. Ik heb dat al verhaald. Ik zal ook zeggen, al blijven zeggen, zo hoor je dat te doen. En dat dat dan wel eens een keer betekent dat je formeel mensen iets laat opstellen of laat inschrijven. De gedachte die ik van een van de partijen gehoord heb hier, maak als je bijvoorbeeld een wijkprobleem hebt of een bouw, maak een denktank. Prachtig voorbeeld, systeem. Wat er in Vogelenzang gebeurd is, daar is daadwerkelijk aan de inwoners gevraagd, een groep inwoners, van wat willen jullie hier toen we dat gingen verbouwen? Waar is bij jullie behoefte? Wij kunnen hier in dit Witte Paleis van alles bedenken, maar is bij jullie behoefte aan? En ik heb het toegenomen en hebben een meerderheid ook aangenomen. Hartstikke goed. Mensen zijn zeer tevreden. Nou, dat laatste stukje, daar kom ik straks nog wel op terug bij volgende vraag, dat laatste stukje, mensen zijn zeer tevreden, is denk ik essentieel. En daar zouden we eens een keer naar moeten streven. Kijken hoe kunnen we mensen tevreden maken. Dat zal niet altijd lukken. Er zullen heel veel mensen ontevreden blijven. Maar leg het ze uit waarom het anders gaat.
Ja. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar politiek is natuurlijk ook een belangenstrijd. En er moeten hier ook besluiten genomen worden. Ook als er belangen tegenstellingen zijn. Dus dat realisme moeten we denk ik toch ook wel een beetje in de gaten houden.
Nou ja, dat noemde ik net ook. Ja. Dat noemde ik net ook. Ik heb een keer meegemaakt dat er een burgemeester, dat hadden we bij Dennenheuvel, een interim burgemeester een paar jaar geleden, waren de problemen in de wijk met Dennenheuvel. Misschien kunt u zich dat nog herinneren uit ver verleden.
Welke interim burgemeester was
het? Daar ging het dreigde het goed mis te gaan met inwoners. En die burgemeester heeft toen een avond georganiseerd ter plaatse. Heeft de microfoon gepakt en heeft daadwerkelijk die hele avond met de inwoners gesproken. Hartstikke goed.
Oh ja, die.
Dat was een oplossing. Daarmee zijn er ook mensen die nog steeds vonden dat het niet juist was, maar ze accepteerden het. Ook de beslissing die we hierna aan de raad hebben genomen. Want daar ligt het. Die burgemeester kent u misschien wel.
Oké. Even verder kijken naar de gemeentefinanciën. Ik hoef niet meer uit te leggen wat het probleem is, want dat weet u nog veel beter dan ik. Maar welke oplossingsrichtingen denkt liberaal Bloemendaal?
De eerste stap die je moet maken is, denk ik, ook weer in je mind, is dat als je geld gaat uitgeven, dat niet eigen geld is, maar geld van inwoners. En dat, ik denk dat je dat ook een aantal keren ook in allerlei verschillende dingen, dat dat ongelooflijk belangrijk is, dat je dat bij elke uitgave tot je neemt van, ho, wacht even. Heeft dit gevolgen voor inwoners? Gaat het meer of minder geld kosten? Er zijn een heleboel zaken waarvan ik zeg van, nou, moet dat nu echt? Kop van de zee weg. Ik heb vandaag trouwens een verantwoorden daarbinnen gekregen. Ik heb moeten grinniken van lachen. Daar ging bijvoorbeeld, was een van de punten, was, ik vond het wel heel geestig dat er stond, dat voetgangers en auto's van hetzelfde weggedeelte afgehaald moesten worden. Wist ik niet dat dat gebeurde, maar dat schijnt ook nog geld te kosten ook. Ja, dan denk ik, hallo, überhaupt, waarom doen we dat? Dus op het moment dat je het omdraait en zegt, wij zijn er voor de inwoners, dan heb je dat. Dat is dus begin. Tweede aspect is, en dat heb ik helaas niet gehoord bij de andere partijen, als je daadwerkelijk zorgt dat mensen meer tevreden zijn, denk je dat je veel meer de procedures hebt en de problemen hebt. Luisteren naar elkaar, zelfs hier in de raad. Wij doen met een aantal inwoners procedures voeren wij tegen de gemeente. Waarom? Omdat er gewoon niet geluisterd wordt. Sterker nog, we hebben bijvoorbeeld over de gemeentefinanciën, de riool- en de afvalstoffenheffing, hebben een aantal jaren aangegeven waarom het hier in strijd met de wet gaat. Maar er is bijvoorbeeld geen enkel raadslid geweest die heeft even gevraagd aan ons van, waarom? Wat is jullie principiële punt? Hoe zit dat? En dat is dus het punt op het moment dat je dus met elkaar daadwerkelijk wil luisteren, dan hoef je het niet over te nemen, dan denk ik dat je een heleboel geld gaat besparen. Als je ziet hoeveel communicatieadviseurs hier rondlopen. En kijk naar de communicatie. Kijk even naar Blekersveld. Actueel, maar we hebben het in het verleden ook, want ik draai al wat jaren mee. Ik heb een aantal van dit soort problemen al veel eerder meegemaakt. Er wordt heel veel geld aan communicatie besteed. Nou, krijgen de mensen in de omgeving van Oldenhoven afgelopen week een brief. We gaan jullie overal bij betrekken. Nou, klinkt mooi. Maar wat staat er onderaan? Voortaan moet u zelf op de website van de gemeente het maar zien te vinden. Ik denk, ja, wacht even. Als je nou mensen bij een probleem wil gaan betrekken, Oldenhoven en Blekersveld, moet je natuurlijk niet zeggen van, we sturen u lekker naar de website en ga het daar maar uitzoeken. Dat werkt niet. Dus je zou, naar mijn idee, die hele communicatieafdeling zo de prullenbak in moeten doen. Maar gewoon, stel goede mensen, goede ambtenaren die gewoon denken, jongens, wacht even, het gaat om die inwoners. Wat we een vogelzang hebben gedaan. Wat op andere projecten ook kan. Maar, dus je kunt wel degelijk.
Ik vind het toch een beetje lastig, meneer Eukels. Ik zit hier niet als voorzitter, maar als u zegt dat we respectvol met elkaar om moeten gaan en u zegt, je kan zo'n hele communicatieafdeling wel in de prullenbak gooien.
U vraagt hoe je aan geld kunt komen.
Prettig in de oren.
U vraagt aan mij hoe je aan geld kunt komen.
Ja, oké. Okay.
Nou, en dan zeg ik, dus er zijn wel degelijk zaken. Als je dus dat beter gaat doen, mensen minder boos worden, minder zaken, kun je geld besparen.
Nee, dat is zo. Dat zal nog wel even duren voordat voordat die cyclus dan goed op gang gekomen is. Hè? Want ik bedoel,
als je niet begint.
Er zijn niet alleen in Bloemendaal boze burgers, maar in heel Nederland zijn heel veel boze burgers. Dus het zal nog wel even duren voordat dat tij gekeerd is.
En terecht. En waarom zijn die boos? Waarom zijn die boos? Omdat wij vanuit dit Witte Huis bepalen wat daar gebeurt. En wij zijn blind voor wat er leeft onder de inwoners. En dat zie je landelijk niveau en dat zie je lokaal niveau. En op het moment dat je dus die mind verandert en gaat zeggen, en niet in die details die ik allemaal gehoord heb van alle partijen, niet in die details, maar gewoon de mind hier set hier doet. Van, hé, wij zijn er voor de inwoners en we gaan daadwerkelijk met ze praten. Dan denk ik dat dat een heel andere situatie wordt.
Ja, nee, dat is een heel belangrijk streven. Het is ook goed om te horen dat eigenlijk alle partijen daar wel zo'n beetje zo over denken. Dus dat is wel een heel belangrijke basis voor een nieuw coalitieakkoord. Dat er een andere manier van werken, een andere manier van communiceren komt. Misschien zelfs wel met inzet van communicatiemedewerkers.
Nou,
maar vooral van bestuur.
Maar het gaat niet om, het gaat hier niet om deze avonden om te gaan zeggen wat je op papier wat je wil, maar wat je doet. De uitwerking, die is zo belangrijk. En dat, daar zitten ze mee. Het zit niet in woorden en op mooie begrippen. Als deze 19 raadsleden daadwerkelijk zich zo gaan gedragen, dat hoor ik dan ook bij en ik zal dat ook moeten, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Want ook die fout maak ik. En ik neem het aan, maar als we dat met z'n allen gaan doen, misschien, dan denk ik dat het een stuk beter gaat.
Nee, dat is wel de rode draad eigenlijk in alle gesprekken. Dat iedereen zegt, het moet nu wel eens een keer anders. Dus dat is echt heel belangrijk. En het is mooi dat iedereen daar ook elkaar op aan wil spreken. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren, want anders dan verander je het nooit. Goed, maar dit was... Het is... Kijk, gemeentefinanciën, als u zegt van ja... Het wordt allemaal een stuk goedkoper als we geen ruzie meer hebben en iedereen tevreden is. Dat weet u ook dat dat te kort door de bocht is. Dus ik heb andere partijen ook doorgevraagd. Wat vindt u over van de OZB? Wat vindt u van mogelijke bezuinigingen ook in het sociaal domein, et cetera? Toch wel goed als u daar ook nog even iets over zegt.
Ja, dat is geen punt. Sociaal domein, we hebben dat kort geleden hier ook... de bezuinigingen. Dat ging even over de bibliotheek. We hebben hier gezegd, dat is beschaving. Dat is minimale beschaving in een land. En toen voelde ik mij een beetje D66'er... door te zeggen dat onderwijs... en daar zit bibliotheek, een belangrijk onderdeel, muziekschool... een basis zou moeten zijn voor de jeugd, voor de toekomst. Overigens, dat zei D66 niet, maar dat zeiden wij. En daar mag je dus niet aan tornen. Gewoon zo simpel is het. Basisdingen die in het kader van normale beschaving zouden zijn, moet je vanaf blijven. Wat je wel zou kunnen zeggen is, hoe kan ik bijvoorbeeld op de kosten of op... maar de inhoud zelf mag je niet aankomen. Moet blijven. Als je dan praat over OZB, ik weet niet of u hier het systeem kent, maar OZB, zoals de manier waarop hier in deze gemeente de OZB wordt gegeven, is een OZB gericht... Een bescherming richting de rijkere mensen hier. En het gaat natuurlijk niet om de OZB alleen, want die is relatief laag, maar de WOZ uiteindelijk, hè, want die waarde stijgt gigantisch. En daar profiteert de gemeente natuurlijk nu enorm mee. Dan kunnen ze het laag houden, althans het bedrag per 100.000 euro. Maar als het in elkaar gaat zakken, de waarde van de huizen... Nou, dan komt de gemeente helemaal in de problemen. Want dan moeten ze dus die bedragen weer gaan verhogen per 100.000. En die bescherming is er de laatste jaren, eigenlijk de laatste 5 jaar, elke keer gekomen. Daarom hebben wij tegen de begroting gestemd. Omdat wat je dus ziet is dat het college die grote groep of die groep rijkeren, maar je hebt ook minder rijken in Bloemendaal, beschermt. En dat geld weghalen, en dat was de riool- en de afvalstoffenheffing, in strijd met de wet... bij de minder draagkrachtigen in deze gemeente. En dat vinden wij principieel onjuist. Maar dat is geen oplossing. Want dat zou u mij kunnen wijzen van, hoe los je dat dan op? Nou, dat zou dus betekenen dat je daadwerkelijk moet gaan zeggen... kunnen we de OZB gaan verhogen of gaan we kwijtschelden? Ik heb dat ook al eerder gehoord hier in deze gemeente. En waar kunnen we op bezuinigen? Nou, bezuinigen kun je op onnodige uitgaven. We komen daar dadelijk nog op onderwijs, komen we dadelijk ook daar nog op... Maar het is een zorg die wij al jaren geleden hebben geuit. En we hebben een aantal jaren geleden gezegd... wij zouden dus graag langetermijnbeleid willen zien. En niet zomaar tafelzilver gaan verkopen... omdat het op dat moment aantrekkelijk is. Maar een langetermijnvisie, hoe ga je om met de aankomst... van een enorm financieel probleem? Want dat zie je over zoveel jaar komen. Dan kun je wel tussentijds even gauw een eco-aandeel snel even verkopen... dan lijkt het even goed... Maar je verkoopt uiteindelijk je tafelzilver, je brengt je in grotere problemen. En als je een visie hebt of een beleid hebt, dan kun je daar aan denken, lange termijn, dat is dus niet de waan van de dag, om te zeggen van, hey, hoe gaan we dat probleem oplossen op termijn? Want er zijn veel meer andere onderwerpen waar u weer terugkomt.
Maar dat klinkt mooi, maar kunt u dan een tipje van de sluier oplichten hoe dat lange termijn beleid eruit zou moeten zien? Want het zijn natuurlijk maar een paar knoppen waar je aan kan draaien.
Ja, dat klopt. Maar als je natuurlijk ziet, hè, dus als je nu ziet dat voor deze verkiezingen het college heeft gezegd dat we een hartstikke goed financieel jaar hebben gedraaid. Maar ergens tussen de regels zie je dat ze naar 60 miljoen verlies gaan of naar 70 miljoen schuld. Dan denk je, nou dan heb je toch niet zo'n goed jaar gedraaid. Zegt dat dan ook. Hè? In andere gemeentes zie je dat dus wel gebeuren. Dat bij het college gewoon in Heemstede bijvoorbeeld heeft duidelijk gezegd van, ho, het ziet allemaal wel mooi uit die cijfers, maar weet wel waar we naartoe gaan.
Maar dat is natuurlijk niet helemaal een antwoord op mijn vraag.
Nou, is dat... dat je dus een beleid gaat voeren. Waar gaan we het mee zoeken? Gaan we dit in of een combinatie van dingen? Gaan we bezuinigen of gaan we verhogen? Of hoe gaan we dat doen? Of gaan we bijvoorbeeld meer bij de landelijke overheden aankaarten met elkaar? Dat kun je dus aankaarten. Dus verschillende vormen kun je daarin aan. Maar dat moet je wel met elkaar willen hier.
Ja.
En eerlijk daarin zijn.
Zeker. Dat raakt natuurlijk ook aan dat onderwerp zelfstandigheid en regionale samenwerking, waar verschillende opvattingen over bestaan, die ook vaak financieel ingegeven zijn.
Ja, zelfstandigheid en toen wij opgericht werden, leek het erop dat er in stilte bloemensteden tot stand zou komen. En er zijn een aantal mensen die dat absoluut niet in 1996 speelde dat niet willen. Fusie is geen oplossing. Dat lijkt wel mooi. Maar u weet het zelf, als je naar Haarlem zou gaan en je zou gaan fuseren met Haarlem, is dat geen oplossing voor hier. Want wat we nog hebben, wordt dan volgebouwd. Zo zien wij dat. Zo zien wij dat. Dat mag u anders vinden.
Ja, goed, het gaat niet om Haarlem, maar het gaat om...
Nee, maar even het idee. Het is geen oplossing.
Waar ruimtelijke ordening verantwoord is. Ik bedoel, het is wel duidelijk dat de Bloemendaal weinig bouwlocaties heeft.
Maar het is geen oplossing. Het is wel heel gezond, zou het zijn, om ook hier eens een frisse wind in de raad te hebben met andere partijen. Ik denk dat dat wel heel gezond zou zijn, maar dat is ook niet de oplossing. Samenwerken. We hebben een groot aantal jaren geleden gezegd, toen we geconstateerden dat er in Haarlem een heleboel ambtenaren zitten in het sociaal domein en wij hier een tekort hadden. Ik zei, nou, dat is uitvoering. Kun je prima. Ja, maar dat is Haarlem. Dan denk ik, jongens, ho, stap over die grens heen. Dat is weer een stukje mindset. Stap eroverheen en ga met Haarlem praten om dat te combineren. Kijken of je het kunt. Als het niet kan, lukt het niet. Dus samenwerken is, vinden wij, erg goed. Maar wel met behoud van je eigen identiteit en je eigen mogelijkheden. Maar, dan komt natuurlijk Groot Amsterdam, MRA, het hele gebied, het hele regiogebied, de Randstad. En dan ontdek je dat je als gemeente eigenlijk nog maar zo'n klein stukje hebt waar je zelf iets kan doen. Want we hebben natuurlijk een hele regionale problemen. Dat is niet alleen de MRA of het verkeer naar Zandvoort. En dan moet je dus met elkaar aan tafel kunnen zitten als raad. En dan kunnen kijken van hoe we kunnen oplossen met eigen behoud van eigen identiteit. En ik ben daardoor met name beïnvloed in Italië. Na de oorlog hebben ze de wederopbouw willen doen. En er werden dus een heleboel dingen werden er afgedwongen vanuit Rome. Althans, dat wilden ze afdwingen. En toen een heleboel lokale burgemeesters van kleine gemeentes hebben gezegd, ho, wacht even. Je blijft van dat en dat af. En dat is nu nog steeds merkbaar. Ze zijn trots dat ze toen dat hebben gedaan. En wij hebben hier het groene hart van Kennemerland, zoals wij dat noemen. En het zou zo mooi zijn als Haarlemmers door de gemeente Bloemendaal kunnen lopen en zeggen, moet je eens kijken, wat een prachtige gemeente, wat een prachtige natuur hier bij onze buren is. En die visie betekent dus dat je ook bij Amsterdam, die Amsterdam Beach wil doen, moet zeggen, jongens, hoog in MRA of welk samenwerkingsverband, prima, maar wel met een eigen verantwoordelijkheid en eigen positie. En nu is MRA is een orgaan wat in feite bijna beslist over ons. En dat is iets waar we tegen zeggen. Gemeenschappelijke regelingen zijn soms noodzakelijk. Maar is noodzakelijk kwaad, kost alleen maar extra geld.
Ja, duidelijk. Dan kijken we naar... dit was gemeentefinanciën. Verkeer en vervoer. En dan gaat het... Laten we vooral even kijken over... Want dat zijn toch de punten waar... Als je over een coalitieprogramma kijkt... praat... in het bijzonder eigenlijk al het strandverkeer, et cetera. Dat is de mobiliteitsproblematiek die er, lijkt mij, het meest urgent is en waar je iets over af moet spreken.
Ja, we vinden principieel dat iedereen naar het strand moet kunnen als ze dat willen. En er zijn 100.000, als je hier naar het oosten gaat, 20 kilometer verder zitten, zeg even 200.000 mensen in flats. Die als mooi weer is natuurlijk eruit willen. Ook in coronatijd was dat natuurlijk een ramp. Maar nu ook nog steeds. Dus die willen eruit. Nederlanders zijn gevoelig voor hun portemonnee. En wat wij al jaren roepen, en dat kijken we met name naar de landelijke partijen die dat veel beter zouden kunnen organiseren, is maak nou bij IKEA, gewoon heel praktisch, een grote parkeerplaats. En verkoop daar gratis treinkaartjes voor gezinnen naar Zandvoort. Heen en weer. Nou, als het gratis is, krijg je al een heleboel mensen. Maar je krijgt die mensen met gezinnen niet uit de auto op de fiets. Zeker niet als het om Duitsers gaat. Ja, dan krijgen we misschien de fietsen terug, maar dat is weer wat anders. Dus ik bedoel, je moet kijken naar de mensen waarvoor je het doet. En als je dat dus op die manier kan doen en mensen kunt aanbieden met NS, wat uiteindelijk veel goedkoper is als die mensen gratis reizen dan dat ze met hun auto staan, de hele dag in de file staan met alle spanningen die daar in die auto's gebeuren, want dat is geen ontspanning.
Wie moet dat dan betalen? Dit is dat typische, zo'n MRA-onderwerp trouwens.
De landelijke overheid. Vind ik gewoon net zoals in een heleboel andere landen gratis openbaar vervoer. Ja.
Oké. Okay. Maar ja, goed, het gaat nu om een coalitieakkoord hier, hè? Dus komt, als het om dure plannen gaat en de financiële problematiek op te lossen, zegt u wel, dan moeten we straks, als de heer Roes weggaat, zorgen dat hier een van de Haagse kanon komt die dit allemaal kan gaan regelen. Want dit...
Nee, u heeft het eerste gedeelte gemist. In die zin, hoe moet je dat gaan doen? Is als coalitie, niet als coalitie alleen, als raad, daarvoor sterk moeten staan en moeten zeggen, we gaan die druk op provincie en de landelijke overheid met elkaar doen. Want het is niet alleen hier, het is ook in Den Haag, in de Hoek van Holland. Er zijn veel meer plaatsen waar dit probleem speelt. Waar ze helaas niet altijd openbaar vervoer hebben wat het kan oplossen. Maar waar je het kunt oplossen, want het is een terecht verzoek van die mensen. Wij willen naar het strand. Dan moet je met elkaar denken van, hier, laat ik het anders zeggen, hier wonen heel veel mensen hier in deze gemeente die heel creatief zijn en ideeën hebben. En ik weet zeker dat het ook mensen zijn die dit kunnen uitwerken, deze ideeën. Want we kunnen niet hier een tunnel maken, lost niks op. We kunnen niet hier een autoweg door de gemeente heen leggen, lost ook niks op, loopt allemaal vast. Maar je moet wel die mensen bieden. En op het moment dat we dus nu met de F1 hebben gehad, wat je daar dus zag, dat mensen gratis konden parkeren bij de bazar en met 70 bussen naar het circuit vervoerd konden worden, was georganiseerd. Maar prima. Ja. Naast degene die op de fiets kwamen. Maar dat waren, er zijn zelfs mensen uit Amsterdam op de fiets gekomen. Maar mooi weer. Maar als het dus komend jaar regent, dan loopt het anders. Maar dan gaan wel die mensen hun auto, er waren heel veel Duitsers die hun auto bij de bazar hebben neergezet, prima georganiseerd. Spoorwegen hebben nu al gezegd, we gaan extra treinen inzetten als we weten van tevoren weten dat het weekenden mooi weer gaat worden. Nou, pak dat op. Ga met spoorwegen praten en ga dan vanaf IKEA.
Maar er zijn dus inderdaad goede alternatieven denkbaar. En u zegt, daar moeten we maar eens een mooi plan voor maken. En, ja, duidelijk. Dat was verkeer. Dan kijk ik even. U heeft in uw schriftelijke bijdrage, bent u niet op al die onderwerpen, geloof ik, ingegaan. Nee, maar dat hoeft ook niet, omdat het natuurlijk ook wel na te lezen is in een verkiezingsprogramma. Maar welk onderwerp zou u er nog uit willen lichten? Om een accent te leggen wat er, wat Liberaal Bloemendaal betreft, in ieder geval in de komende 4 jaar geregeld zou moeten worden of afgesproken zou moeten worden?
De samenwerking binnen deze raad, die dan uitstraalt naar de inwoners. Gewoon. Heel praktisch voorbeeld, als een partij of een raadslid een bepaald punt wil bespreken in een commissie, moet dat niet afgestemd worden, moet dat gerespecteerd worden. En mag het in een commissie besproken worden en bij wijze van spreken dan afgeserveerd worden. Maar veel meer dat, ongeacht van welke partij, dat het niet elke keer in de krant komt te staan dat het hier gerotzooi is of gerommel is of welk woord dan ook. Maar dat hier respectvol met elkaar wordt omgegaan. Op het moment dat we dat doen, straalt dat ook naar buiten uit. En dan win je niet met 1-0, maar dan sta je met 5-0 voor. En als je daarmee begint met de partijen, en dan is het een kwestie van invulling, dat ga ik niet over beginnen, want één vult er zo in en de ander zo. Maar dan ga je dus naar een toekomst toe waar je anders werkt. En dat geldt niet alleen voor de partijen aan deze kant, maar het geldt dus ook voor college, burgemeester, eigenlijk allemaal. En niet dat we bijvoorbeeld van die rare mailtjes krijgen van no reply en geen naam eronder. Gewoon, laten we gewoon normaal met elkaar omgaan. Zo mag ik u ook af en toe wel eens keer jij tegen u zeggen. Hè? En, maar dat is respect, het gaat om respect.
Spijnig mensen die u tegen mij zeggen, maar spijnig nee, maar dat het gaat om nog eens doet.
Respect, terwijl ik het misschien met een aantal zaken helemaal niet met u eens hoef te zijn. Maar dat uitspreken en eerlijk zijn tegenover elkaar, dat is altijd moeilijk in de politiek overigens. Maar probeer het eens een keer. En dat thema, daar gaan wij wederom voor. Dat gingen we 4 jaar geleden voor. Gaan we wederom. En dan komt er een keer, we kunnen niet alles voorspellen wat er morgen of overmorgen op ons bordje gaat komen. Maar dat je naar een andere partij of naar een andere raadslid toe gaat en zegt, goh jongens, hoe gaan we dit oplossen? Wat vinden jullie ervan? En dan kan je bijvoorbeeld best steuner zijn van een coalitie. Zonder wethouder. En dan help je dus in feite een groep aan een meerderheid. Of zelfs een grotere meerderheid. En dat is een instelling.
Bent u eigenlijk een raadsnester, of niet?
Ik heb al grijs haar.
Ja, maar dus dat is echt een serieuze vraag. Als het nou gaat om omgangsvorm in de raad. En elkaar aanspreken op minder wenselijk gedrag. Het zorgen voor respectvolle omgangsvormen. Zou de Nestor daar misschien ook een rol in kunnen spelen?
Wij hebben met de vorige Nestor, hebben de twee oudste raadsleden, André Burger, hebben dat geprobeerd op te zetten. Maar dat viel niet bij alle partijen in goede aarde. En dat was heel erg jammer, want dat vonden we allebei een ongelooflijk gemiste kans. Om eens even buiten dit gremium hier, deze zaal, om eens te kijken hoe. En dat is dus niet de woordkeuze, maar het is het respect naar elkaar. Maar dat zal ik zeker, als daar, maakt mij niet uit wie, daar zegt, want je moet het met z'n tweeën eigenlijk doen, omdat je gewoon kunt sparren dan, of drie, maar in ieder geval niet in je eentje. Als daar een ander zegt, hey, dat pik ik graag op, dan sta ik morgenochtend voor hem, nou morgenochtend niet, maar binnenkort, voor hem klaar. Ja. Of voor haar klaar.
Nou, dat is een mooi aanbod. Want ik bedoel, kijk, je hoort alle partijen zeggen dat dit belangrijk is en dat het echt anders en beter moet. Maar tegelijkertijd moet er dan ook een cultuur zijn waarop je elkaar dan dus ook aanspreekt. Dus het is heel lastig om allerlei dingen op papier te gaan zetten. Iedereen moet natuurlijk precies aanvoelen waar grenzen liggen. Maar dan moet je elkaar daar niet alleen op aanspreken, maar mensen moeten daar ook op aanspreekbaar zijn. Hè? En dat zou best nog wel eens lastig kunnen worden. En dan is even de vraag wie dat dan moet doen. En nou ja, dat zou misschien een Nestor kunnen zijn. Dat is misschien best een aardige gedachte, maar dat is voor een ander moment misschien. Tenzij u daar nu al als aankomend Nestor briljante opvattingen over heeft.
Nou, ik zei het net al, ik ben geen aankomend Nestor. Je bent het op het moment dat je beëdigd bent.
En, daar zal u er vast wel over nagedacht.
Het is gewoon zo. Ik gaf net ook aan, ik denk dat het juist daarom, vanwege dat probleem van het aanspreken goed is om ook andere jongeren, met name jongere raadsleden, die er net in zitten, die er fris in komen. Als Nestor heb je natuurlijk ook een bepaalde beeldvorming gekregen, oogkleppen op, ideeën over. En als je op het moment dat je een ander erbij hebt, of twee anderen erbij hebt, dan kun je sparren met elkaar. Dan kun je kijken wat het beste is. En als je dat daar doet, dan denk ik dat je dat gaat proberen. André en ik hebben dat geprobeerd. Maar dat
is ook wel weer een mooie vraag. Het gaat misschien wel best een beetje ver hoor voor nu. Maar het is wel iets waar we het over moeten hebben, denk ik. Want als iedereen dit nou wil, hoe dwing je dat dan af? En dat moet iedereen, heeft er een eigen verantwoordelijkheid in. Maar zou je dus een clubje vanuit de gemeenteraad, met dus een aantal mensen vanuit de raad die hier allemaal erg achter staan, mensen die gezag hebben in de raad, dat je kan zeggen van nou ja, we conformeren ons aan de opvatting of het oordeel van zo'n clubje en dan zeggen van ja, zo kan het niet of zo kan het wel. Wat is wel en wat is niet geoorloofd? Hoe zou je dat moeten doen? Ik vind het namelijk echt ontzettend lastig in een democratie waarin iedereen natuurlijk zegt van ja, ik ben gekozen, dus maak zelf wel uit wat ik zeg. Maar als we dit nou allemaal niet meer willen, wat dan?
Ja, je moet niet naar dwingen toe, hè? Je moet niet naar dwingen toe. Ik volg dat aardig in de Tweede Kamer. En zeker in het Engelse parlement is het geweldig om te zien hoe ze daar handelen. En met Mr. Speaker, we hebben er natuurlijk prachtige voorbeelden van gezien. En daar maakt men elkaar zwart. En ik weet allemaal niet wat er gebeurt. Ook zelfs in onze Tweede Kamer. En dan op een gegeven moment wordt er toch ergens een kop koffie gedronken met elkaar. Of een biertje of een goed glas wijn. Of, ja, geen champagne.
Dat gebeurt hier ook altijd, hè?
Ja, gebeurde. Maar de omgeving is hier toch wat anders om in de kantine. Kantine is nou niet direct een goede plek voor, maar dat je eens even zegt, joh, laten we samen eens even koffie gaan drinken en alles. Want die vrijheid van meningsuiting moet blijven bestaan. Punt. Manier waarop kun je elkaar wel aanspreken. Maar dat kun je nooit afdwingen. Je kunt het proberen, maar met elkaar kun je dat samenwerken. Ik denk dat we dan heel wat gewonnen hebben. En als je het niet doet, als je niet schiet, heb je altijd misgeschoten. Dat André en ik hebben gedaan en ik zou het graag weer willen gaan doen, maar dan wel gemengd en gemêleerd.
Nou, dat is een onderwerp waarover nagedacht moet worden.
Maar het heeft niks te maken met uw positie hier, dat u moet informateren voor, of informatie nee. voor
nou ja,
de coalitie.
De vraag is wel gesteld om te kijken naar een niet alleen een stabiel college, maar ook naar een raad of naar ik weet niet precies hoe het geformuleerd is, maar waar een raad met goede omgangsvormen, dat is als een van de drie pijlers hier neergelegd. Dus dat, als je dat wil, dan moet je dat niet bij loze woorden laten. Dan moet daar, en daar ben ik helemaal met u eens, dat iedereen daar zelf een verantwoordelijkheid in heeft. Maar als je elkaar niet op aan kan spreken, omdat je zegt, ja, ik ben gewoon gekozen, ik maak het zelf wel uit, dan komt er helemaal niks van terecht. Ook niet als je achteraf een biertje drinkt. Dus dat is even de vraag. Hoe kan je daar nou, na alles wat er al geprobeerd is, toch handen en voeten aan geven?
Nou ja, we hebben nu een nieuwe samenstelling. Nieuwe mensen in de raad. En wie weet wat er gebeurt, maar als we het niet proberen, dan kom je er natuurlijk nooit. Dus laat ik dat erop zeggen. U zei het woord stabiele, dat hebben we nog niet gebruikt. Stabiele, uw opdracht was onderzoeken naar een stabiele coalitie. Stabiel is niet getalsmatig alleen. Want als de groep puur alleen maar getalsmatig kijkt, wij zitten meer dan die 9, we hebben 10 of meerdere stemmen, en de rest wordt genegeerd, is het bepaald niet stabiel. Dan lijkt het wel stabiel, omdat die groep elke keer hetzelfde doet. Maar is het democratisch en rechtsstatelijk nou niet bepaald goed? Een democratie of een leeft en kan alleen maar bestaan door een minderheid. Dus op het moment dat je zegt, ik wil stabiel, betekent dat je zegt, het moet hier stabiel zijn. Stabiel met elkaar om kunnen gaan. Nou, als je dat probeert te triggeren, of als Nestor, of als partijen, de grootste tot en met de kleinste, met elkaar. En als je het laat, dan zul je het nooit doen. Maar als je het niet probeert, heb je altijd misgeschoten. En dat is iets waarvan ik zeg, daar blijf ik bij. Dat heb ik een aantal keer gedaan. Ik hoop dat het nu weer opgepakt gaat worden. Daar wilde ik het duidelijk mee laten. En dat geldt voor alle partijen.
Dat klopt, dat heb ik overal gehoord. Dat is de wens die iedereen hier heeft. Dus daar moeten we proberen wat van te maken. Oké, was dit het?
Was dat maar zo.
Nee, maar is dit hetgene wat u nou,
voor vanavond,
op dit
vanavond,
moment naar voren wil brengen?
Voor vanavond wel, maar wij zijn heel benieuwd hoe het de toekomst hoe het gaat uitwerken. En daar wil ik wel bij zeggen, hoewel sommige partijen ons destructief vinden omdat we vaak tegengestemd hebben, waarvan we vele jaren later het gelijk hebben gekregen, dat we ook in deze keer ons constructief opstellen. En geen enkele partij uitsluiten of geen enkel punt uitsluiten. Wat u bij het begin bij een aantal partijen wel hebt gevraagd, en wil ik toch even heel nadrukkelijk aangeven.
Ja, dat is heel goed. En dat is ook een conclusie alvast, dat er geen enkele partij wie dan ook heeft uitgesloten of dat heeft uitgesproken. Dus.
We hebben het in het verleden natuurlijk heel duidelijk gemaakt dat wij de VVD in het verleden altijd hebben uitgesloten vanwege deze positie.
Maar dus u wilt sowieso niet in de coalitie.
Nee. Maar als er nieuwe mensen zijn die met nieuwe ideeën, moet je daarvoor openstaan. Niet zeggen, respectvol mee omgaan en kijken hoe het gaat. En geef ieder een kans. Dus ook de winnaars en ook de verliezers in deze raad.
Ja, oké. Nou, nogmaals veel dank. Volgens mij kunnen we nu afsluiten. U was de laatste op uw eigen verzoek. Wat er nu verder gaat gebeuren is dat ik dit allemaal onder dankzegging aan de heer Kruisman, die over mooie verslagen overal van gemaakt heeft en alle verkiezingsprogramma's nog eens even goed geanalyseerd heeft, dus gaan nadenken van wat is nou programmatisch het beste En wat draagt het meeste bij aan, de opdracht van stabiliteit, die inderdaad verder gaat dan alleen maar getalsmatig uiteraard. Wat draagt bij aan een raad met goede omgangsvormen en wat draagt bij aan een zelfstandig Bloemendaal, wat ook overigens in de opdracht zit. Dat wordt allemaal op papier gezet. Het is de bedoeling om u, ik denk zo dinsdag, een brief te sturen waarin verslag gedaan wordt van deze ronde van de informateur en waarin dan onderbouwd zal worden aangegeven wat naar mijn idee, en wat u ermee wil doen, moet u zelf weten, de meest kansrijke onderhandelingspartners zijn. En dan is mij door de burgemeester gevraagd of ik donderdag in de raad aanwezig wil zijn om daar een toelichting op te geven en eventueel vragen op te beantwoorden. Dus zo gaat het verder. Stel je voor dat dat advies van de informateur wordt overgenomen, dan wordt daarna gaat er een nieuwe fase in, en dat is de fase van de formatie. Mocht u daar nog vragen over willen stellen, dan kan dat buiten deze ronde, want dan sluit ik nu gewoon af. Dank allemaal en tot donderdag, en dinsdag hoort u nader.